komst van de beleidniskattegezanten, wat u aan het staande toezingt. Psalm 100, het derde en het vierde vers. Psalm 100, het derde en het vierde vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu samen uit de 24e psalm, de versen 4 en 5. Psalm 24, vers 4 en vers 5.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanmorgen het evangelie van de hemelvaart van de Heer Jezus allereerst uit het slot van het 24e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, beginnend bij vers 50. En dan lezen wij verder uit de brief van aan de Hebreeën, beginnend bij het 14e vers van hoofdstuk 4 tot en met het 10e vers van hoofdstuk 5. Dus eerst het slotgedeelte uit Lucas 24 en dan Hebreeën 4 vers 14 tot 5 vers 10. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van de 110e psalm. U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek.
Thank you.
Gemeente, ook in deze kerkdienst doen we belijdenis van ons geloof. En we doen dat vanmorgen met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in zondag 18, de vragen 46 en 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Het woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, Hebreeën 4, en daarvan het 14e vers. Hebreeën 4, vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. We gaan eerst de Heere samen om zijn zegen bidden. We doen ook vanmorgen voorbeden voor broeder Ab Boeter in Dijkzicht in Rotterdam. Hij zou deze week geholpen worden. Die behandeling bleek niet mogelijk. Hij is in het ziekenhuis gebleven. Kritiek. Hij staat op voor een spoedoperatie. Zo gauw mogelijk. Zuster Betty van Drongelen is opgenomen in een ziekenhuis in Hamburg. En voor de rest willen wij uiteraard ook gedenken aan de rouwdragende nabestaanden van zuster Breen Struik, die afgelopen maandag overleden is. Ze woonde in de Goede Ree. Op 85-jarige leeftijd werd haar leven beëindigd en morgen zal ze begraven worden op het kerkhof, na de rouwdienst in de kerkzaal van de Goede Ree die om 1:15 begint. En dan willen we dankzegging doen voor broeder en zuster Gert en Helene Butt-Valerius. Ze mochten deze week gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laat ons samen bidden. Genadige, barmhartige God, als we op deze zondagmorgen uw heilig aangezicht zoeken, dan mag dat inderdaad allereerst wel zijn met dank in ons hart voor het feit dat u ons hier brengt en dat we hier mogen zijn. En dat we hier niet aan onszelf behoeven te zijn overgelaten, maar dat u ook een woord voor ons hebt. Uw eigen woord. Laten we u dankbaar mogen zijn, Heren, dat we vandaag wat te gedenken hebben, omdat u het geeft dat uw kerk bij de heilsfeiten mag leven. Bij de dingen die gebeurd zijn. Die niet berusten op verbeelding, op fantasie, op menselijke meningen. Maar dat het geloof van de kerk gefundeerd mag zijn in de dingen die in de geschiedenis vastliggen. Die gij gewerkt hebt, die onomstotelijk zijn. Zo ook de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Uw thuiskomst, Heere Jezus. Anders gezegd, uw kroningsdag. We danken u ervoor dat u dat evangelie ook geopenbaard hebt en dat wij dat ook mogen weten, want daar ligt ook een stuk van de zaligheid van uw kerk in verklaard. U hebt uw werk hier op aarde voleindigd. En omdat u uw werk op aarde voleindigd had, hebt u het loon op uw arbeid ontvangen, een naam ontvangen welke is boven alle naam, Heere der Heren en Koning der Koningen. U hebt de scepter ontvangen, u hebt de boekrol genomen uit de hand van uw Vader. U bestuurt alle dingen. U regeert uw kerk. U onderhoudt uw kerk. En daarbij nog vele andere rijke zegeningen, Heere, want u bent ook de voorbidder. En u bent ook de bron van alle geestelijke en stoffelijke weldaden. En in u ligt zoveel heil besloten, dat het genoeg is voor uw ganse kerk. En in dat offer dat gij gebracht hebt en dat uw vader door uw vader aanvaard is, is zoveel reddingskracht en zaligheidsbevoegdheid, dat het voldoende is om al de schuld uit te delgen en alle ongerechtigheden te verzoenen. En in uw overwinning is zoveel kracht en daar zal nog veel meer kracht uit openbaar komen als straks al de werken der duisternis zullen worden verbroken en als God zal zijn eindelijk alles en in allen. Heere, geef u ons uw zegen vandaag als wij enkele van deze dingen aan de hand van uw woord met elkaar mogen gaan bezien. Open onze ogen voor de schatten die daarin geopenbaard liggen. En wilt u het door uw Heilige Geest ook toepassen aan onze harten. Dat wij niet alleen met onze oren mogen luisteren, maar dat we het ook doen mogen met een geopend hart. Geef dat aan een ieder van ons. U kent ons allen precies zoals we zijn. U weet ook in welke relatie we tegenover u de Heere staan. Kennen wij u? Kregen we u nodig in ons leven? Leerden wij u lief hebben? Hebben wij in ons leven de onberouwelijke keus tot zaligheid mogen doen? Of is dat niet zo? Liggen de dingen heel anders? Is ons hart altijd nog voor u gesloten? Zijn we wel kerkmensen? Gaan we ook op een hemelvaartsdag nog wel op onder uw woord? Terwijl het eigenlijk alleen al maar vorm en buitenkant is. Heere, u weet dat precies bij een ieder van ons. Zou u willen geven dat het waar is? En dat onze kerkgang is of mag worden een gang naar u en naar uw genadetroon uit een innerlijke behoefte des harten. En dat ons christen zijn voortkomt uit een oprecht gemaakt hart, dat u de Heere mag liefhebben en vrezen. Heere, wij bidden u om die onmisbare zegen. Wat we u speciaal willen bidden in deze dienst op Hemelvaartsdag, die tegelijkertijd ook een dienst is waarin belijdenis zal worden afgelegd, dat is dat deze 12 jonge mensen hiervoor in de kerk, die hun ja-woord straks hopen te spreken, op een bijzondere wijze door u mogen worden gedacht. En op een bijzondere wijze door u mogen worden bearbeid. Laten zij luisteren met een geopend hart. Laten zij spreken straks met een biddend hart. En wilt gij door uw Heilige Geest in hun hart leven, wonen, werken, opdat deze uren voor hen echt een gezegende mag worden, een onvergetelijke ook, en opdat de keus die ze vandaag mogen doen echt ook in en door uw genade mag worden gezegend, en dat ze verder in hun leven van u ook alles zullen mogen ontvangen wat ze nodig hebben om hierbij te blijven. Denk ook aan allen om hen heen, vele belangstellenden. Heere, gedenk ons allen in uw gunst. Ook in dit erg volle kerkgebouw breid uw vleugelen over ons beschermend en bewarend uit. En mogen we ook dit keer weer verkeren, Heere, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan zal geen plaag ons naderen en dan zullen we voor geen ding bevreesd hoeven te wezen. Mogen we zo om uw bescherming, om uw zegen en om uw genade bidden. En als we dan voorbeden doen, Heren, dan denken we ook aan de nabestaanden van zuster Breen Struik, die in het begin van deze week overleed. En wier lichaam morgen moet worden ter aarde besteld. Heere, laat bij die gelegenheid dat woord van u ook mogen spreken. En wilt gij degene die achterblijven met uw genade sterken, opdat zij dit werk, deze liefde, zorg voor hun moeder nog mogen verrichten. En zegen zo ook deze droeve gebeurtenis. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. We worden het keer op keer gewaar. Ook in onze gemeente, als voor de derde keer in één week iemand ter aarde moet worden besteld. Laat uw zegen ook over deze dingen mogen gaan, Heere. En mogen deze roepstemmen niet te vergeefs zijn. Laten we u ook mogen bidden voor onze zieken. Voor broeder Boeter, die een teleurstellend bericht kreeg maandag jongstleden. En die nu in het ziekenhuis moest blijven, omdat zijn situatie toch erg zorgelijk is. Die ook nu wacht op een spoedoperatie, een ingrijpende operatie zal dat zijn. Heere, laat zijn oog op u zijn. En geef dat hij in al de dingen, ook in deze teleurstellingen, maar de weg tot uw troon mag vinden. Om in uw rust te vinden en om het alles in uw handen te kunnen overgeven. We bidden u ook voor zuster Betty van Drongelen in een ziekenhuis ver weg. Onverwacht moest zij er worden opgenomen met benauwdheden. Heere, u weet de oorzaak ook van de kwaal. Neem die oorzaak weg en geef haar herstel en laat in het ziekenhuis daar inderdaad ook licht mogen vallen over de situatie waarin zij verkeert. En laat er de juiste beslissingen mogen worden genomen, haar ten goede. En mag deze weg ook voor haar tot zegen zijn. En dan willen we niet alleen voor beden doen, maar ook met en voor anderen dankzegging. Bijzonder ook voor Gert en Helene But, die deze week met hun kinderen mochten gedenken dat gij ze 25 jaar geleden samen verbonden hebt. En dat ze al die jaren door uw goede hand gespaard zijn gebleven. Heren, reden genoeg om uw naam te erkennen en om uw daden te herinneren. En zo ook in u de Heren te eindigen. En laten ze dat mogen doen. Met een oprecht hart geef ze een zegen, ook bij het verdere van hun levensweg. Als ze nog verder mogen, Heren, en als uw goede hand hen nog verder wil geleiden, laten ze dan onder uw goddelijke bescherming mogen verkeren. En wilt u in hun leven de eerste en de voornaamste plaats innemen. Mogen we zo alles aan u voorleggen, Heren. En u bidden om de vervulling van onze noden, om Jezus wil. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 68, het 9e en het 14e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En vers 14, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht.
Oh,
Gemeente, we zijn vandaag samengekomen om getuige te zijn van twee hele belangrijke momenten. Van het feit dat we met elkaar weer, zoals alle jaren, mogen gedenken dat de Heer Jezus opgevaren is ten hemel. En dat Hij na zijn hemelvaart gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader, waar Hij alle dingen regeert en waar Hij ook als de voorbidder voor zijn kerk ten goede bezig is. En van waar Hij ook zijn gaven, zijn zegeningen aan zijn kerk schenkt en uitdeelt. Dat is één, de herdenking van de hemelvaart van Christus. En de herdenking van dat heilsfeit komt er in het kerkelijk jaar toch eigenlijk altijd maar weer een beetje armzalig af. Want het is maar één kerkdienst die aan dit heilsfeit gewijd is. Terwijl de andere heilsfeiten alleen al vanwege het aantal kerkdiensten meer aandacht krijgen. Laten we niet denken dat de hemelvaart van Christus minder in betekenis is. Zeker niet. Tweede waar we vandaag getuigen van zijn, dat is het feit dat 12 jonge mensen, nadat ze een winter lang de belijdeniscategorisatie hebben gevolgd en nadat zij door de kerkenraad zijn gehoord, vanmorgen in het openbaar belijdenis des geloofs zullen afleggen. Wat van deze twee is nu het belangrijkste? Ik kan me indenken dat met name voor deze jonge mensen het moment van vandaag een uitermate belangrijk moment is en dat ze dat zo ook gevoelen en laten ze het zo ook maar gevoelen. Als ze in het openbaar hopen uit te spreken dat het hun begeerte is om in de wegen des Heren te gaan, zich bij de kerk des Heren te voegen en zich onder het woord van de Heren te stellen nu en levenslang. En toch zou ik zeggen, dat eerste is toch van meer gewicht. Zonder dat eerste, zonder de hemelvaart van Christus, zou het tweede er absoluut ook niet eens kunnen zijn. En je kunt de dingen niet omkeren. Je kunt onze belijdenis niet voorop plaatsen en de hemelvaart of de andere aspecten van het evangelie achteraan plaatsen. Het evangelie van Gods genade is eerst. Christus en zijn volbrachte werk en het loon op zijn arbeid, dat is eerst. En pas dan kan er sprake zijn van belijdenis. Laten we de dingen dan vanmorgen ook maar in deze volgorde bespreken. Aan de hand van die tekst waarin ze ook allebei genoemd worden. Christus, de hoge priester, de grote hoge priester, die door de hemelen doorgegaan is, en de belijdenis die we moeten vasthouden. Laat ik eerst iets over de achtergrond van deze woorden en eigenlijk van de hele Hebreeënbrief mogen zeggen, tot een beter verstaan van de betekenis van de woorden uit onze tekst ook. Waarom legt de schrijver van deze brief daar eigenlijk zoveel nadruk op? Wij hebben een grote hoge priester. En waarom schrijft hij dat aan de lezers van deze brief? Wel omdat de lezers van deze brief, christenen uit de Joden, Hebreeuwse christenen, gevaar liepen om weer terug te vallen, terug te keren naar de Joodse religie. Want laten we eerlijk wezen, de Joodse religie, de Joodse eredienst was heel wat indrukwekkender en heel wat boeiender voor het oog dan de religie en de liturgie zoals die er in het christendom uitziet. Er was in de tempel veel te zien. Daar stond een altaar, daar werden offers gebracht, elke dag weer. Offers die aangestoken werden. Daar was een priester die dienst deed en die daarin vol ornaat over dat tempelplein liep. Daar was een hoge priester, één keer in de zoveel tijd, die op een hele bijzondere manier dienst deed in het heiligdom. met prachtige klederen uitgedost. Zo oefende hij zijn ambt uit. En met name op de grote verzoendag, die hele plechtige dag in Israëls godsdienstige kalender, als de hoge priester het heilige der heiligen binnen mocht gaan met de schaal met bloed om daar, en dat wist het volk in de voorhof en in de omgeving van de tempel, om daar verzoening te doen voor de zonden van het volk. Er was veel te zien, het was heel plechtig, het maakte indruk. Maar toen zij christen werden, hebben ze van al die dingen afscheid genomen. En ze deden dat ook wel met een bepaalde overtuiging, maar later kwam toch meer en meer de gedachte bij hen op, hebben we nou eigenlijk ook niet heel veel verloren? En er was zo hier en daar toch wel een beetje een heimwee naar dat mooie, naar dat zichtbare van vroeger. En dat werd aangewakkerd omdat ze nog contacten hadden met Joodse medemensen die niet tot het christelijk geloof waren overgegaan. Familieleden die volharden in de tempeldienst en die tegen die christelijke Joden zeiden, die Messias belijdende Joden zeiden, maar jullie hebben toch eigenlijk maar een arme godsdienst. Je hebt geen eens een hoge priester. Je hebt geen eens een hoge priester die je zien kan. Je hebt geen eens een hoge priester van wie je zien kan dat hij het offer gaat brengen en dat hij het bloed gaat indragen in het heiligdom. Ja, je kunt wel zeggen dat Jezus jullie hoge priester is, maar die is niet meer op aarde. Als hij nou nog op aarde was en als je nou nog tot hem kon gaan, maar hij is hier niet meer. Eigenlijk is jullie godsdienst een heel stuk armer dan de onze. En zo werd dat heimwee een beetje gevoed en zo liepen die Joodse christenen gevaar om toch maar weer terug te vallen. En dat heeft die schrijver van deze brief geweten en daar gaat hij op in. Daar gaat hij tegen waarschuwen. Hij gaat ook een antwoord geven op die vragen die er zijn en die vragen die aangewakkerd worden van buitenaf. En hij zegt, laten de lezers van mijn brief zich toch alsjeblieft niet van streek laten maken. En laat je toch niet bewegen tot terugkeer tot de vroegere godsdienst. Want het is niet waar dat die godsdienst en dat die liturgie veel mooier en veel rijker was. Dat lijkt alleen maar zo. En het is helemaal niet waar dat de nieuwtestamentische gemeente verarmd is omdat ze geen zichtbare hoge priester heeft van wie ze zien kan wat hij voor hen doet. We hebben wel een hoge priester. En we hebben er een die nog veel groter is dan al die hoge priesters die er in Israëls geschiedenis geweest zijn. Een hoge priester die veel groter was, zelfs dan die Aaron, de eerste. En door de dingen zo te zeggen, en hij gaat ze later ook nog veel uitvoeriger uitwerken in deze brief, sluit de schrijver van deze brief aan bij een aantal dingen die hij in het begin van deze brief al gezegd heeft. In hoofdstuk 1, vers 3, is het al even ter sprake geweest dat Christus de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, nu gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hemelen. En je heeft hem al de hoge priester van onze belijdenis genoemd in het eerste vers van hoofdstuk 3. Hij heeft al van hem als een getrouw hoge priester gesproken in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. 2 vers 17. En zoals ik zei, later werkt hij dat allemaal nog wel veel breder uit. Natuurlijk, zo stemt hij toe, hebben de Joden gelijk als ze zeggen dat we een hoge priester nodig hebben. Want we hebben gezondigd en voor die zonden moet verzoening gedaan worden. En dat kan de mens zelf niet. De mens heeft een middelaar nodig. De mens heeft iemand nodig die tussen God en hem instaat. De mens heeft iemand nodig die die zondaar tot God terugbrengt. Een tussenpersoon. Een hoge priester. Natuurlijk hebben we er een nodig. Zonder een hoge priester zijn we inderdaad verloren schepselen. Zonder iemand die ons bij God terugbrengt, die dat ook doen kan op grond van zijn eigen werk, is het en blijft het eeuwig een verloren zaak. Zeker, we hebben een hoge priester nodig. En het is een zegen geweest voor Israël, dat wil de schrijver ook voluit erkennen, dat God die hoge priester gegeven heeft. En dat er iedere keer weer één was, een rijk geschenk aan een zondaarsvolk. En alleen al in die gave van de hoge priester, alleen al in de roeping van Aaron en zijn zonen als zijn opvolgers tot dat hoge priesterlijke ambt, alleen al daarin ligt verklaart dat God de herstelling van de zondaar in zijn gunst en gemeenschap begeert. Dat God erop uit is om mensen terug te krijgen. Dat God erop uit is om een weg te banen waarlangs een verloren zondaar met vergeving van zonde behouden mag worden. En daar mag die hoge priester nu aan meewerken. Grote zegen voor Israël dat ze een hoge priester hadden. Een grote zegen dat die hoge priester voor hen tot God naderde met het bloed en ook met zijn gebed. Ja, want een mens heeft een hoge priester nodig. Maar, en ik benadruk het maar weer, die schrijver zegt tegen de Hebreeën, maar wij hebben er ook één. Wij hebben er ook één. En laten de Joden niet denken dat zij de enige zijn die zich verheugen mogen over een hoge priester. Wij hebben er één die nog veel groter is. Dan gebruikt de schrijver van deze tekst een woord, een uitdrukking die nog nooit van iemand gebruikt is. Wij hebben een grote hoge priester, dubbelop. Want de hoge priester is ook al de grootste. En dan hebben wij de grootste grote hoge priester. Indrukwekkend is hij. Waarin is hij dan groot? De schrijver geeft twee redenen aan. In de eerste plaats, hij is de zoon van God. Dat was Aaron niet. Dat was Eleazar niet. Dat was Pinehas niet. Dat was Caiaphas zeker niet. Maar hij wel, Jezus. De zoon van God. Niet maar een mens uit de mensen genomen. Met zwakheden en gebreken. Maar de volmaakte zoon van God, van wie zijn eigen vader meer dan eens zelfs gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. De almachtige zoon van God, de krachtige zoon van God, aan wie geen smet kleeft, op wie geen zonde rust, de volmaakte. En dan is er nog een tweede reden waarom hij deze hoge priester de grote hoge priester kan noemen. En dat is wel het belangrijkste gedeelte uit onze tekst, denk ik. Namelijk dat hij door de hemelen is doorgegaan. Nou, laten al die hoge priesters maar opstaan die er geweest zijn. En laten ze voor zichzelf maar getuigen of dat van hen ook gezegd kan worden. Is Aaron ooit door de hemelen doorgegaan? Zijn zijn zonen ooit door de hemelen doorgegaan? Weet u, ze zijn wel door het heiligdom heen gegaan. En dan denk ik weer aan die gebeurtenissen op de grote verzoendag. Dan ging daar de hoge priester onder de stilte die onder het volk heerste, want alle waren onder de indruk van de plechtigheid van het ogenblik. Op die dag waarop ze zich alle verootmoedigden vanwege hun zonde. Die dag waarop ze allemaal geroepen waren om zich te realiseren dat ze daar als verloren zondige mensen voor God staan. En terwijl zij toekeken onder groot stilzwijgen ging de hoge priester het heilige binnen. Hij schoof die voorhang voorbij opzij en hij trad binnen en dan was hij aan het oog van de scharen onttrokken. Hij ging door het heilige. Waar de kandelaar stond en de tafel der toonbroden en het reukofferaltaar. En die tweede voorhang, die scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. En ook die voorhang schoof hij opzij. En hij trad binnen in de plaats waar het de mens nooit geoorloofd was binnen te komen, het heilige der heiligen. En daar deed hij zijn werk, terwijl de nevels van de wierook die hij brandde, dat heilige der heiligen vervulde, en eigenlijk alles ook al aan het zicht onttrokken, omdat het heiligdom, het inwendige heiligdom was van de troon van God, sprengde hij het bloed uit de schaal die hij meegenomen had voor het aangezicht van de Heere. Het volk zag dat niet. Het volk wist wel wat er gebeurde. En het volk wist wel dat ze dat offer nodig hadden. En dat ze anders met geen God verzoend konden zijn. Dat is van de hoge priester wel te zeggen. Hij is door het aardse heiligdom heen gegaan. Tot op de plaats waar God onder zijn volk wilde wonen, waar de ark stond, de zetel, de troon van God onder zijn volk. Maar meer is van die hoge priester nou ook weer niet te zeggen. Maar de grote hoge priester die wij hebben, zo getuigt de schrijver van deze brief, die is nooit in zo'n aardsheiligdom binnengegaan. Die is nooit met vreemd bloed binnengetreden in een aards heiligdom. Maar die is binnengegaan in het hemels heiligdom. Op de dag van zijn hemelvaart trad hij binnen in de tempel in de hemel der heerlijkheid. Hij ging door de zichtbare hemel die wij boven ons zien heen. En hij kwam in die plaats waar geen mens zich een voorstelling van kan maken dan alleen maar aan de hand van een paar van de visioenen in het laatste Bijbelboek. Hij kwam daar op die plaats waar een troon staat en waar één op de troon gezeten is. In wiens hand Johannes de boekrol zag. Hij kwam op die plaats waar alles getuigt van luister en heerlijkheid en majesteit en aanbidding. Waar engelen eer brengen aan hem die op de troon zit en waar de verloste kerk in de vertegenwoordiging van de 24 ouderlingen voor hun op hun aangezicht vallen en God op zijn troon aanbidding en heerlijkheid brengen. Waar bliksemen en donderslagen uit die troon gaan en waar een regenboog om die troon heen gezien wordt. Alles zeer indrukwekkend. Op die plaats komt Christus Jezus, de Zoon van God. En zoals de Hebreeënbrief op een andere plaats zegt, brengt hij daar niet vreemd bloed, maar zijn eigen bloed voor het aangezicht van zijn vader. En hij laat dat offer dat hij gebracht heeft, hij laat het werk dat hij gedaan heeft als de knecht des Heren door zijn vader zien en keuren. En zijn vader keurt het goed. En zijn vader zegt tegen hem, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Eis van mij, en ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. En dan mag Christus eisen, en dan mag hij voorbidden gaan, weder gaan doen. En dan mag hij gaan doen waar hij aan het allerlaatste van zijn leven tegelijkertijd ook mee bezig geweest is. Want we lazen dat in het slot van Lucas 24. Dat toen hij heen ging, toen hij zijn discipelen achterliet, toen zegende hij hen. Zegenend nam hij afscheid, zegenend ging hij heen. Zegenend met zijn handen, armen over hen uitgebreid. Dat was het einde van zijn aardse werk en dat wordt straks het begin van zijn hemelse werk. Wij hebben een hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. En dan moet u ook eens lezen wat de schrijver van deze tekst niet zegt. Soms moeten we lezen wat er niet staat. Tussen de regels doorlezen. Van die aardse hoge priester moest elk jaar weer gezegd worden. Hij is door het heiligdom heen gegaan, hij is verschenen voor het aangezicht van God, heeft daar het bloed der verzoening gesprengd. En toen kwam hij terug. Toen schoof hij die voorhang weer opzij. En toen trad hij vanuit het heilige der heiligen in het heilige. En toen maakte hij de weg terug. En hij bewoog dat andere voorhang ook nog een keer door het opzij te schuiven. En hij trad uit het heilige terug in de voorhof. Waarom? Omdat zijn werk nooit klaar was. En omdat hij het volgend jaar weer moest. Want de schuld is ook nooit ten einde. En het zondigen houdt ook nooit op. En de schuld wordt elke keer weer vermeerderd. En er is geen eind aan de bloedstorting. Ieder jaar opnieuw moest er geslacht worden. Ieder jaar opnieuw moest het bloed opgevangen worden. Ieder jaar opnieuw. Jaar in, jaar uit. Eeuw in, eeuw uit. Moest het bloed opnieuw gesprengd worden. Wij hebben een hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. En dan wordt er niet aan toegevoegd en die daarna weer teruggekomen is. En die, omdat hij weer terugkwam, eigenlijk te horen had gekregen dat zijn werk niet klaar was. Nee. Bladert u met mij even verder in het brief aan de Hebreeën. Ik denk aan het eerste vers van hoofdstuk 8. De hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken is dat wij zodanige hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Vers 12 in hoofdstuk 10. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Aaron kon daar nooit gaan zitten. Wat er in het heiligdom stond, geen stoel, geen stoel. Omdat Aaron nooit klaar was. En omdat het nooit genoeg was. Maar als deze grote hoge priester door de hemelen doorgegaan is, dan staat er voor hem wel een plaats waar hij mag gaan zitten. Omdat zijn vader zijn werk vol bevonden heeft. Dan mag hij daar blijven. Dan hoeft hij niet nog een keer het offer te gaan brengen. Dan stuurt zijn vader hem niet weer terug naar Golgotha om nog aanvulling te gaan doen. Dan heeft hij met één offerande volkomen volmaakt al degenen die door hem tot God gaan. En daarom mag hij gaan zitten in het heiligdom. Heeft de schrijver geen gelijk als hij zegt, wij hebben een grote hoge priester. Heeft hij geen gelijk als hij die Hebreeuwse christenen aanmoedigt en bemoedigt door te zeggen, laat je toch niet misleiden, laat je niet van de wijs brengen. Want als het erop aankomt, wie heeft dan een hoge priester? Zij of wij? Wie heeft dan de grote hoge priester? Wie heeft dan de hoge priester die klaargekomen is met het brengen van zijn offer? Wie heeft dan de hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen? Wij hebben een grote hoge priester. Voelt u wat dit betekent, gemeente? Voelt u wat dit betekent? Zo'n getuigenis alleen al hier in het woord van God. Zo'n getuigenis van een man die het zelf heeft mogen zien en geloven en die het anderen ook mag voorhouden en verkondigen. Voelt u wat dat inhoudt? Dat er God zoveel aangelegen was om zondaren te kunnen redden. En dat God er alles voor over gehad heeft om zijn heilsplan te kunnen realiseren. Het betekent wel, en ik hoop dat we het beseffen. En als we het nog nooit beseft hebben, laat onze ogen er dan een keer voor opengaan. En laten onze harten er dan ook een keer voor mogen worden ontsloten. Dat we mogen leven onder het
rijke evangelie van de meerdere Aaron, van de hoge priester die door de hemelen doorgegaan is, op wiens werk niks aan te merken is. Zijn werk is door God vol bevonden. En hij heeft een volkomen verlossing teweeggebracht. En dat mag gehoord, dat mag gepredikt worden. Dat mag keer op keer gepredikt worden. Dat mag ook vandaag gepredikt worden. Met ernst en met aandrang. Wij leven onder het evangelie van de grote hoge priester. Die door de hemelen doorgegaan is. Jezus. Wat we dan moesten doen vandaag. Is omhoog kijken. Als er dan toch een gelegenheid is om eens te omhoog te kijken. Dan is het toch wel de hemelvaartsdag. Oh ja, er is om ons heen ook heel wat te zien. Er is om ons heen ook heel wat te zien wat ons verontrusten kan. Veel te zien wat ons ook bedroefd kan maken. Er is om ons heen ook veel te zien en zeker ook als we nog eens een keer naar binnen kijken. Er is veel te zien wat ons aanklaagt. Er is veel te zien waar wij geen antwoord op weten. En waar wij geen oplossing voor hebben. En wat wij niet meer goed kunnen maken. Beseft u dat? Dat er zoveel in uw en mijn leven is waar wij geen antwoord op weten. En waar wij geen oplossing voor hebben. En wat wij nooit meer herstellen kunnen. Al dat kwaad dat we bedreven hebben. Al die problemen die we zelf opgeroepen hebben. Al die moeite die er zijn. Waar een mens niet bovenuit kan komen. En daarom van ons uit is er geen verwachting. Van ons uit is de hemel boven ons gesloten. Van ons uit is er naar boven niet eens wat te zien. En geen wonder dat de wereld dan ook in zo'n gesloten circuit leeft. En dat ze het altijd maar weer zoekt te verwachten van de dingen van beneden. Van de wijsheid van mensen en van de inspanning van mensen. Van de goede wil van mensen. Hoe vaak het ook al een teleurstelling geworden is. En hoe vaak ze er ook al in bedroefd zijn geraakt. Toch altijd maar weer. Er is ook geen andere weg dan het van jezelf te verwachten. Maar laten deze woorden nou eens echt inzinken in uw hart. Wij hebben een grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. Is er een oplossing voor de problemen? Is er een uitzicht in de uitzichtloosheid? Is er een antwoord op onze bange vragen? Is er perspectief als wij geen toekomst meer denken te hebben? Is er vergeving van zonden? Is er een oplossing voor die schuld die we wel dagelijks meerder maken, maar nooit kleiner? Is er een oplossing voor dat boze hart dat maar niet beter wordt? Voor dat hart dat iedere keer maar weer neiging heeft om af te dwalen. Voor die verkeerde keus die iedere keer, ook als door genade de goede keus gedaan wordt, ons parten dreigt te gaan spelen. Is er een oplossing? Wij hebben een hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. Kijk eens omhoog. Nou kunt u het nu met uw ogen niet zien. De Israëlieten konden het ook niet zien wat er in het Heilige der Heiligen op de grote verzoendag gebeurde. Maar ze wisten het wel. Kijk dan eens omhoog en laat een geloofsogen dan eens een ogenblik vertoeven. Op die plaats waar Christus zijn bloed voor het aangezicht van zijn vader bracht. Is er dan een antwoord? Is er dan een oplossing? En als je dan daarbij bovendien nog bedenkt dat hij van daaruit zijn Heilige Geest gegeven heeft om blinde ogen te openen zodat ze kunnen zien. En om ons harten te ontsluiten zodat ze hun harten opheffen naar de hemel waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Wij hebben een heerlijke evangelie, gemeente. En geen wonder. Geen wonder dat we dan ook lezen, laten wij deze belijdenis vasthouden. Geen wonder dat de apostel dat er nog een keer aan toevoegt. Want als je dit niet beseft en als je dit niet gelooft en als je dit ook niet vasthoudt nadat je het al eens geloofd hebt. Mens, dan val je weer terug in de armzaligheid van je verloren zondaarsbestaan en in de grauwheid en in de troosteloosheid van je uitzichtloze verloren zijn. Als je dit niet vasthoudt, wat moet je als de vorst der duisternis je bespringt en als de aanvechtingen komen en als de vijanden zich sterk maken en als de vervolgingen losbreken, en dat was geen irreële zaak in de dagen van de schrijver van de Hebreeënbrief. Als we dit niet vasthouden, welke belijdenis bedoelt de schrijver? Ja, je zou natuurlijk in het algemeen over de belijdenis van de hele waarheid kunnen denken. Maar je zou het ook kunnen beperken tot speciaal deze belijdenis, dit onderdeel van de geopenbaarde waarheid Gods. De belijdenis van die hoge priester en van zijn volbrachte werk en van zijn gezeten zijn aan de rechterhand van zijn vader en van zijn steeds doorgaande voorbiddingen, van de volkomenheid van zijn offeranden. Speciaal dat aspect van de waarheid Gods. Maar natuurlijk niet alleen dat. Alles wat God geopenbaard heeft en alles wat we op grond van het woord hebben mogen belijden en wat de kerk ook heeft vastgelegd in haar belijdenis. Gemeente, ik kan het toch niet laten. Ik zeg dat vanmorgen er toch ook even bij. In een tijd van zoveel relativisme. In een tijd van zoveel loslaten van het verleden. Zeg ik toch vanmorgen maar weer met alle klem. Laat ons onze belijdenis vasthouden. En laat ons de leer die naar de godzaligheid is niet prijsgeven. En laten we de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus toch koesteren. We doen onszelf zoveel schade als we daarop reduceren. Maar niet alleen dat. Laten we het maar houden bij wat onze beleiden, wat onze tekst eigenlijk direct bedoelt. Het verband is te duidelijk. Het gaat over die hoge priester. En het beleiden wij hebben die hoge priester. Nou, wie mag dat dan zeggen? Wie mag die woorden van de tekst overnemen? Op zijn lippen nemen? Een andere vraag. Wie in Israël kon zeggen, wij hebben Aaron als hoge priester. Iedereen toch? Elke onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden kan zeggen, wij hebben een koningin. Of je er ooit in je leven ontmoet of niet, dat is niet beslissend, maar wij hebben een koningin. Iedereen in Israël kon zeggen, wij hebben een hoge priester. Dat was geen uitzondering. Iedereen in de christelijke gemeente kan zeggen, wij hebben een grote hoge priester. Houdt u dat vast. Want hij wordt ons allen voorgesteld. En hij wordt ons allen aangeboden. Sterker, hij legt een claim op ons aller hart. Hij zegt tegen iedereen, bekeert u. Zoek de Heer. Dient de Heere. Maar het maakt natuurlijk wel verschil of wij van deze hoge priester in ons leven gebruik leerden maken of niet. Het maakt natuurlijk wel verschil of wij deze hoge priester nou echt nodig kregen. Ik stel me voor dat er Israëlieten geweest zijn die natuurlijk allemaal konden zeggen, wij hebben Aaron als hoge priester. Maar die nooit in hun leven er ooit één keer behoefte aan hebben gehad om Aaron een keer op te zoeken. En van zijn diensten gebruik te maken. Ik stel me voor dat er onder Israël geweest zijn die het betrekkelijk onverschillig liet. Of ze nou Aaron wel of niet als hoge priester hadden. En waarom liet hen dat onverschillig? Ach, ze hadden zoveel andere dingen aan hun hoofd. Ze waren zo druk met zoveel andere dingen. En daar ging hun leven in op. Die dienst van de hoge priester, ja, dat zal wel hoor. Maar zij hadden hun boerderij en zij hadden hun bezigheden en zij hadden hun gezin en zij hadden hun amusement en zij hadden hun drukke leven en hun vrije tijdsleven. En zij hadden de dingen die veel belangrijker waren dan de geestelijke zaken. En ze zagen ook nooit in dat ze dat werk van die hoge priester nodig hadden. Ze zagen nooit in dat zij schuldig voor God stonden. Ze zagen nooit in dat er een offer voor hun zonde gebracht moest worden. Oh ja, theoretisch wisten ze het wel natuurlijk. Daar waren ze Israëlieten voor. Maar in de praktijk deed het hen niks. En ze gingen verloren. Niet omdat ze geen hoge priester hadden. Want die hadden ze wel. Niet omdat er geen tempel was of een tabernakel. Want die was er wel. Niet omdat er geen offers gebracht werden, want die werden wel gebracht. Niet omdat op de grote verzoendag de schuld niet verzoend werd, want dat gebeurde wel. Maar ze gingen verloren omdat ze de hoge priester en zijn dienst en zijn God niet nodig hadden. En zo is het vandaag nog. Zo zijn er, die net als die Israëlieten mogen zeggen, wij hebben een hoge priester. En die toch nooit naar hem toe gaan. En die nooit pleiten op zijn offer. En die nooit zijn voorbeden zoeken. En die nooit uit de nood van hun leven hem aanroepen. En die nooit met oprechte belijdenis van hun schuld voor hem knielen. Omdat ze totaal blind zijn. Omdat andere dingen zo belangrijk zijn, omdat andere dingen zo op de voorgrond staan, omdat andere dingen, alhoewel ze ook kerkgangers zijn, alhoewel ze ook mogelijk in hun leven wel eens een moment hebben gehad dat ze belijdenis deden. Maar die andere dingen die overheersen en de belangen van hun ziel wegen hen niet. Nooit was het een zaak van het hart. Hooguit was het een zaak van de lippen. Nooit was er een innerlijke behoefte. Nooit was er een doorleefde geestelijke nood. En daarom als het over belijdenis gaat, gemeente, u voelt wel, dan zijn we er nog niet over uitgesproken. Want kennelijk kun je nou op twee manieren belijden. Je kunt belijden, wij hebben een grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. En dan kun je de waarheid spreken en het kan helemaal buiten je hart omgaan. Je kunt belijden met de mond en met de mond alleen. En je kunt belijden met de mond en met het hart samen. Het eerste, dat zegt de Heere niet zoveel. Want de Heere wacht niet op een ja-woord alleen. Maar de Heere wacht erop dat ons hart zich aan onze daden paart. Wat de Heere begeert en wat hij ook vanmorgen van jullie begeert te horen, dat is dat je met je mond ja zegt. En dat je het met je hart bevestigt. En dat je het daarom maar bidden doet. Zoals we dat lezen in het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Belijden als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Belijden met de mond. En geloven met het hart. Daar komt het op aan. Voor deze 12. Maar voor ons allemaal, gemeente. Belijden met de mond. Maar geloven met het hart. En zo bedoelt de schrijver van deze brief dat ook als hij zegt. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Wij hebben een hoge priester. En laten we dat nou zeggen met diepe verwondering in onze ziel. Niet maar als een formele erkentenis van. Oh ja, wij hebben ook een hoge priester. Maar als een belijdenis. Waarin uitspreekt de ontzaglijke verwondering dat God zo'n hoge priester nou heeft willen geven. Want hier is een man aan het woord wie die ook geweest is, ik weet zijn naam niet. Velen houden hem voor Paulus, anderen zeggen nee, dat kan Paulus niet geweest zijn, maar daar gaan we verder niet op in. Maar hier is een man aan het woord en dat weten we in ieder geval zeker, die in zonde ontvangen en geboren is geweest. Hier is een man aan het woord die toen hij op de wereld kwam een kind des toorns was, die in het rijk van God niet kon komen, tenzij die opnieuw geboren zou worden. Hier is een man aan het woord, verloren in schuld en in ongerechtigheid. Maar God heeft hem opgezocht en God heeft hem een nieuw leven gegeven. En God heeft hem genade geschonken en het met het geloof begiftigd. Hier is een man aan het woord die in zijn leven heeft moeten leren belijden voor Gods aangezicht. Dat hij alles verzondigd had en dat hij het nooit in orde kon maken. Hier is een man aan het woord die in zijn leven ook om zich heen gekeken heeft. En die ook een blik in zijn hart geslagen heeft. En toen moedeloos ten neer zonk. En moest zeggen met een andere beleider, ging ik voorwaarts, ik zag hem niet. En ging ik achterwaarts, ik bekende hem niet. Een mens onder een gesloten hemel, omdat hij hem zelf gesloten had. Een hopeloos verloren zondaar. Maar wat heeft God gedaan? God heeft hem de dingen geopenbaard, stuk voor stuk en stap voor stap. En de Heere heeft het gewerkt in zijn leven. Heeft het via de poort van zijn oor doen doordringen in zijn hart. Heeft hem de geloof bijgeschonken. En toen kon hij het zeggen. Met diepe verwondering. In aanbidding. Wij hebben een grote hoge priester. Die door de hemelen doorgegaan is. Jezus. Jezus. Zaligmaker, de Zoon van God. En er mankeert niks aan zijn werk. Het is gans en al volkomen. En nou mag ik zeggen, ik heb die grote hoge priester. Wie leerde er met zijn zonden en ellende zich tot hem ter genezing wenden? Wie leerde het in zijn leven om naar die hoge priester te vluchten en te schuilen in zijn wonden, achter zijn bloed, in zijn voorbidding. Houd die belijdenis vast. Dat wil zeggen, blijf erin. Laat het nooit los. Laat hem je ook nooit ontnemen. En als het aangevochten en bestreden wordt, schuil dan maar opnieuw met en bij die zaligmaker. En mag zo ons belijden, vandaag voor deze 12, maar voor ieder die het ooit in zijn leven eens een keer deed. Mag zo ons belijden een belijden met de mond en met het hart zijn. Om er dan inderdaad met de hulp en de genade van de Heer Jezus Christus in te volharden. Staat u er nog buiten? Laat ik die vraag ook stellen. Staat u er nog buiten? En is het, en moet u dat eerlijk zeggen na vanmorgen, als u een aantal van de dingen gehoord hebt, dat het in uw leven, ja, oh ja, wel taal van uw mond is geweest, maar dat uw hart er nog altijd vreemd aan is. Dat uw hart er nooit in meesprak. Laat het dan toch anders worden. Gods genade is er ruim en rijk genoeg voor, om het ook in uw leven anders te maken. Zoek het dan bij de Heere. En wees niet tevreden met wat godsdienstigheid, met wat buitenkant. God zoekt naar waarheid in het binnenste. Zoekt u dat dan ook. En laat het onze belijdenis, onze biddende belijdenis maar mogen zijn. En speciaal ook van jullie. Wat we gaan zingen uit het 6e vers van Psalm 119. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Amen.
het moment waar jullie eigenlijk naar uitgekeken hebben, waar je mogelijk ook wel tegenop gezien hebt, het moment dat al wekenlang en maandenlang voor jullie aandacht stond om in het openbaar ook belijdenis te mogen afleggen, is nu aangebroken. Mag ik je verzoeken op te staan? Ik ga jullie de vragen stellen. Vier vragen die je allemaal beantwoorden zult. En zoals ik zojuist al aangaf, een belijdenis met de mond. En dat zullen we allemaal van jullie horen. Dat getuigenis uit jullie mond zullen we vernemen. En wij mogen er getuigen van zijn. God bovenal. En je hart. Je hart spreekt dat er ook in mee. Mogen God dat ook geven. Dat je in alle oprechtheid ja zegt met mond en voor God hoorbaar en zichtbaar. Ook met je hart. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, terwijl ik God verhoede, dat ge in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jullie antwoord, Martine, Margaretha, Elisabeth, Baan? De Heere is nabij alle die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Petrus van der Baan. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Rianne van der Baan Otten. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Leendert Jan van Kreuningen. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Adriaantje Goverdina Looi. Want de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Johanna Henrike van Leeuwen. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Pieter Willem Meerkerk. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Petronella Geertruida Peeman. Bewaar mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Floris Jan Kwik. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Hermina Cornelia Struik. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Johannes Bartus Valerius. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Dingeman Laurens van Walsum. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam.
We hebben samen goede herinneringen aan de tijd die wij in de afgelopen maanden hebben doorgebracht. In het catechisatielokaal, waar heel wat van de waarheid Gods voor onze aandacht kwam. En waar we samen over datgene wat God geopenbaard heeft met elkaar hebben mogen spreken. Ook van jullie kant waren daar geregeld bijdragen bij. Maar datgene wat die tijd voor mij het kostbaarste gemaakt heeft, was dat we meer dan eens ook gelegenheid hadden om niet alleen maar over de waarheid te spreken zoals we die in de Bijbel vinden, maar om daar ook over te spreken zoals die beleefd wordt in het leven van hen die de Heere vrezen. Ik wens jullie van harte toe dat het onderwijs dat je ontvangen hebt, meer nog, belangrijker nog, dat het woord van God dat je op je levenspad meegekregen hebt, voor jullie tot een eeuwige zegen zal mogen zijn en blijven. En dat dat woord dat ons door de Heere zelf in handen gelegd is, voor jullie zal mogen zijn en meer worden een kracht Gods tot zaligheid. De wereld zal best ook een beroep op je doen. Er zal van alles en nog wat op je afkomen. Nu niet, misschien vandaag nog niet direct, misschien ook al wel, maar dan morgen wel of volgende week of over een jaar. En er zullen best van die momenten komen dat je terugdacht aan deze belijdenisuren. En dat je voor jezelf de vraag stelt, ja, toen was ik er dichtbij en toen leefde het in mijn hart, maar nou zegt het me misschien helemaal niks meer. Wat ben ik zo ver afgeweken? De duivel kan een greep op je doen. Zonde kan je in zijn greep krijgen. Ik herhaal toch alleen maar wat we uit het woord van God vanmorgen hebben gehoord. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En laat ons gebed zijn dat de Heere ons vast zal houden. Gemeente, wij zingen staande Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klachten hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek. 20 vers 1. God, wij danken u voor uw woord, het hemelvaartsevangelie, de boodschap van de hoge priester, de grote zoon van God Jezus, die door de hemelen doorgegaan is, wiens werk goedgekeurd is, die in de hemel gebleven is, gezeten aan de rechterhand Gods. Wij danken u, Heere, voor die boodschap die van bevrijding en van zaligheid en van een volkomen zaligheid spreekt. Heilig het aan ons hart. Doe er ons iets van verstaan, Heere. Laat ons opzien, onze harten in de hemel verheffen, waar Christus is. Til ons eens een ogenblik uit boven alle aardse beslommeringen, aardse zorgen en onze schuld. En geef ons waarachtig geloof door uw Heilige Geest, door de door Christus verworven en gezonden geest. Om te zien en te verstaan, althans in beginsel, wat dat betekent als de schrijver van deze tekst kon zeggen: wij hebben een grote hoge priester. Heere, we danken u ook voor deze jonge mensen die belijdenis mochten doen. U hebt hun leven geleid, u hebt deze keuze ook in het hart gelegd. U hebt hen bewaard in de afgelopen periode. U hebt hen bewaard in hun leven. Niet altijd voor verzoekingen, maar wel voor afvallen. Wel voor een verkeerde keus. En voor een volharden in een verkeerde keus. U hebt hen ervoor bewaard dat ze de dienst des Heren de rug toekeerden. U hebt ze zelfs ertoe gebracht dat zij openlijk mochten uitspreken dat ze in die wegen begeren te gaan die hen van huis uit zijn voorgehouden. En die ze zelf ook hebben leren zien als de enige zuivere, heilige en veilige weg. Heren, wij bidden van u dat ge dat woord dat ze vandaag gesproken hebben gedurig weer wilt bevestigen. En dat zij van uw genade ontvangen om het op allerlei wijze te herhalen. Ook door hun levenswandel. En mag dan uit die levenswandel spreken en daar vooral uit blijken, Heren. Dat het woord met de mond gesproken ook een zaak van het hart is. Leid hen aan uw hand. Vervul de zegenwens die we biddend voor hen hebben gezongen. En zingend voor hen hebben gebeden. Dat op uw klacht de hemel scheuren. De God van vader Jacob. Beuren u in een hoog vertrek. Zijn zegen. Nederdalen. Heere, schenk dat. We danken u ook voor degenen die om hen heen staan en die met hen deze dag mogen beleven en deze dienst mochten meemaken. Ouders die er iets van mochten zien, dat wat ze hun kind hebben mogen proberen mee te geven, toch ook in die zin vrucht draagt dat zij in deze voetstappen begeren te gaan. Uw geest ons leiden en in ons wonen. Heere, wees u ook met de gemeente in de komende weken elkaar. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 84 over die mus en die zwaluw die een plekje hebben gevonden bij de altaren van de Heere. En daar verwacht de dichter ook een heilrijk lot. 84 vers 2. De zegen meegeef. Nog weer even dezelfde mededeling, hetzelfde verzoek als een aantal weken geleden toen wij ook een belijdenisdienst hadden. Willen degenen die op een stoel in het pad zitten, het eerste kerk verlaten, aan deze kant met het meenemen van de stoel, dus degenen die in de bank is, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest.